Goeiedag, welkom bij dit vraaggesprek over het nieuwe boek van Dr. Alexander Wolfhezen, De Zwarte Polster, een archeofuturistische aftelling in 15 opstellen. Mijn naam is Sjors Remmerswaal en we gaan het, zoals ik al zei, over het nieuwe boek van Dr. Alexander Wolfhezen hebben. Dat is in mei van dit jaar uitgekomen bij de uitgeverij Arctos. 654 bladzijden, Nederlandstalig, voor €49,50 en aan te schaffen via Arctos of via Lulu. Welkom Alexander.
Ja, goedemorgen Sjors. Dank voor de uitnodiging voor het gesprek.
Ja, zoals ik al zei, je hebt een nieuw boek uit, De Zwarte Polster. Ja, we gaan een beetje kriskras door het boek heen met wat vragen, opmerkingen en kritieken. Jij wordt zelf altijd omschreven of regelmatig omschreven als traditionalistisch schrijver. Maar ik begrijp, je hebt in Leiden gestudeerd en ook daar een tijd op een onderzoeksinstituut gewerkt. Wellicht zou je onze luisteraars wat kunnen vertellen over jouw tijd bij de universiteit.
Nou, heel kort. Ik heb daar gestudeerd in een studierichting die niet bestaat. Dat heette toen Semitische Talen en Culturen. Dat is afgeschaft. Er is nu natuurlijk een Amerikaans, Anglo-achtig programma opgezet van BA en MA. Hè, dus Bachelor Master, wat dus het oude model, Nederlandse model van de proper duizen en de doctoraal vervangt. Maar dat heeft dus ook heel veel invloed gehad op het onderwijsprogramma. Dus wat ik daar gestudeerd heb en hoe dat is gegaan, dat is niet meer te vergelijken met de huidige praktijk daar. Ik had een vrij klassieke opleiding. Hè. Er zaten nog echte mensen opgeleid vlak na de oorlog bijvoorbeeld. Mensen met heel veel kennis, met een hele andere achtergrond dan de staf die er nu zit. Mijn eigen studierichting Semitische Talen en Cultuur, daar heb ik gespecialiseerd naar de spijkerschrift talen toe. Met name het Babylonisch. Maar ik heb ook veel gedaan aan Sumerische taalkunde. Nou, dat was nog heel Duits georiënteerd. Hè? Dus de literatuur die daar werd gelezen voor die studie, dat was heel Duits of heel continentaal, ook een beetje Frans. Dus Engels was daar eigenlijk een secundaire of een tertiaire taal zelfs. Dat is dus nu ook heel anders. Hè? Dus zelfs het onderwijs wordt in het Engels gegeven daar. Dus het is gewoon niet te vergelijken met wat daar. Mijn studie is niet te vergelijken met wat daar nu wordt gegeven. Dat reflecteert zich dan ook in het feit dat je, dus dat banen in dat vakgebied, zeg maar, Semitische talen of spijkerschriftculturen, bijna niet meer bestaan. Dus wat er nog van over is, dat is heel Sumier. Er is een valorisatieproces, heeft er plaatsgevonden aan de Nederlandse universiteiten. Dus een proces waarin iedereen moest bewijzen dat ze rendabel waren. Ja, dan valt zo'n spijkerschriftstudie natuurlijk snel af. Dus wat er over is aan onderzoek, faciliteiten en aan onderwijsfaciliteiten. Dat is echt niet meer te vergelijken met wat er ooit is geweest. Dat is dus ook de onderwijsafbraak, hè, die is geweest onder toen staatssecretaris Rutte. Die heeft dat voortvarend gedaan. Die heeft echt de sloophamer daar doorheen gehaald. Nou, door allerlei omstandigheden ben ik daar dus ook niet meer werkzaam. En wat ik heb gedaan is diversificeren, zullen we maar even zeggen. Hè. Dus ja, andere onderwerpen die ik in mijn studie heb voor mezelf heb bekeken, die ik leuk vond, of die verplicht waren als bijvakken. Dat heb ik opgenomen, daar heb ik iets mee gedaan. Cultuur, historie, maar ook vooral culturele antropologie vond ik heel erg interessant. Dus wat ik heb gedaan is, die bijspecialisaties oppakken en daar iets mee gaan doen. Dus ik heb cultuurhistorische boeken geschreven, die zijn uit Cambridge Scholars in Engeland, allemaal in het Engels. Een vrij pittige serie waar ik mee bezig ben, veel schrijfwerk. Maar ik heb daarnaast besloten toch ook iets te gaan doen aan metapolitiek. Dus metapolitieke onderwerpen bekijken. Mensen vroegen mij van ja, je hebt een interessant perspectief. Laat dat nou eens los op de huidige realiteit. De realiteit van vandaag, de actualiteit zelfs. Dan krijg je dus het vakgebied van de metapolitiek. Het is ook een vakgebied natuurlijk. Cultuurhistorische achtergrond. Cultuurfilosofische achtergrond is daar erg handig bij. Nou, daar heb ik natuurlijk veel van gedaan. Dus ik probeer me nuttig te maken voor, nou zullen we maar zeggen, de nieuw rechtsbeweging in Europa. Ik heb dat gedaan door boeken te schrijven voor Arctos, wat je al zei. Hè. Eerst in het Engelstalig, maar ik heb besloten dat ook in het Nederlands te doen. Ik heb twee boeken die ik daar sowieso in het Engels had uitgegeven, ook in het Nederlands geschreven. Trouwens heel anders dan de Engelse uitgaven, dus het is niet zoals je de Engelse uitgaven ziet dat dat een vertaling is. Of omgekeerd van de Nederlandse versie, helemaal niet. Er zitten echt stukken bij in die boeken, zowel de nieuwe, hè, wat we nu bespreken, de Zwarte Polster, als de eerdere Alba Rosa, die heel anders zijn. Die zijn toegeschreven op de Nederlandse situatie. En daar heb ik ook materiaal bij gebruikt uit, nou, we zullen het maar even noemen, de grotere Nederlandse nationalistische beweging. Mm-hmm. Waar jij en ik ook deel van uitmaken. Dus dat is een beetje de achtergrond.
Duidelijk. Drie begrippen die je veel in het boek, of die denk ik van belang zijn om in ieder geval een goede instap in de materie te hebben. Archeofuturisme, Eurasianisme en traditionalisme. Om die toch even voor de luisteraars wat uit te leggen. In ieder geval, ik ken het begrip archeofuturisme wel redelijk. Dat komt van de Franse publicist Guillaume Fay uit zijn begrippenkader. En dat duidt op het, of dat omhelst het verenigen van traditionalisme, spiritualiteit en soevereiniteit met de laatste ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie. De andere twee die ik noemde, zou jij die wat, zou jij die inhoud kunnen geven? Het Eurasianisme en het traditionalisme.
Ja, nou, dat zijn natuurlijk van die isme-stromingen waar het toch vrij moeilijk vat op te krijgen is. Als je het heel nauw zou willen definiëren, kun je zeggen dat wat traditionalisme, zeg maar, in literatuur is, en als denkstroming, als filosofisch systeem, dat dat eigenlijk is gegrondvest door de zogenaamde traditionele school, de traditionalistische school ook wel, gevestigd door René Quénon, uitgewerkt door mensen zoals Fridtjof Schoen, en waar dus prominente denkers uit de 20e eeuw deel van uitmaakten. Dan praat je dus over mensen als Julius Evola. Ook nog wel een uitloper naar de huidige tijd. Hè. Er zijn nog een aantal mensen, zeg maar tweede rangs figuren zou je kunnen zeggen, die nog leven. Die weliswaar niet meer produceren. Maar het is dus vrij recent zijn er publicaties geweest uit die traditionalistische school. Nou, ik vond dat een interessant perspectief. Dus wat ik doe is een perspectief ontwikkeld door het traditionalisme gebruiken om de huidige situatie te analyseren. Het komt erop neer dat, heel kort gezegd, het traditionalisme ervan uitgaat dat er een Sophia Perennis bestaat, dus een eeuwige wijsheid, een eeuwig referentiesysteem, eeuwig geldig referentiesysteem, wat betreft het interpreteren van fenomenen. Dat kan alles zijn, dat kan politiek zijn, dat kan religieuze overtuiging zijn, dat kan ook een filosofisch systeem zijn. Dus het traditionalisme dat laat toe, is een soort hermeneutisch systeem, dat laat toe om al deze fenomenen en allerlei gebeurtenissen ook te verklaren. Het is dus zeg maar een soort, je zou kunnen zeggen, een Weltanschauung. Ik heb dat perspectief gebruikt in een ander boek, Alba Rosa. Het archeofuturisme, zoals je zelf al zegt, dat is iets van latere tijd. Het is trouwens niet een echt uitgewerkt denksysteem, het is vrij fluïde. Zo is het ook door Fay bedoeld geweest. En er zijn dus ook mensen nu die dat aan het omwerken zijn. Ik noem eventjes in dat verband Jason Giorgiani, mijn collega van Arctos, die daar heel veel werk aan heeft gedaan. Ja, die heeft dus een hele nieuwe hermeneutiek ontwikkeld, die je archeofuturistisch zou kunnen noemen. Nou, dan tenslotte, je wilde ook iets weten over het Eurasianisme. Nou, het Eurasianisme, opnieuw, dat gebruik ik dan. Dat zit dus in bepaalde hoofdstukken van de Zwarte Polster verwerkt. Het is een perspectief, ja, je zou zeggen een politiek filosofisch, maar ook toch wel spiritueel georiënteerd denksysteem ontwikkeld. Vooral in Rusland, maar niet alleen. In de jaren, zullen we zeggen, laat 10-20. Een bepaalde politieke doelen ook wel heeft gediend. Maar vooral leefde onder de Wit-Russische emigratie. Hè? Dus de mensen die vluchten voor de Bolsjewisten, die dus na de revolutie in stukjes en beetjes het land verlieten, zich vestigden in het Westen en daar dus alternatieve verklaringen probeerden aan te geven wat daar gebeurd was in Rusland. Dus geen marxistische verklaringen, maar andere. Nou, en die denkschool, die Eurasianistische denkschool, die is eigenlijk opgepoetst na de val van het communisme, dus in Rusland zelf ook weer vooral, maar ook weer niet alleen, ook al in Frankrijk, vorm te geven aan een nieuwe Russische staat, om verklaringen te vinden voor de huidige geopolitieke realiteit. Eurasianisme is een geopolitiek heel geëngageerde denkstroming. Gaat er dus vanuit, eventjes heel kort door de bocht, dat het hartland, het Eurasianistische continent, een bepaalde spirituele lading heeft. Dat klinkt gek, maar dat is wat men daar denkt. Een bepaalde spirituele referentiepunt vormt. En dat daar dus bepaalde geopolitieke denkvormen uit zijn af te leiden, geopolitieke verklaringen zijn af te leiden. En dat gebruik ik. Ik vind het interessant en het is ook wel actueel. Hè? Want wat dus nu de toon voert in het Kremlin en in de Russische buitenlandse politiek, dat wordt toch nu, en dan praat ik sinds 2022, heel sterk bepaald door het Eurasianisme. Dus het is ook wel relevant.
Juist. Toch even nog over de titel van het boek. Je noemde het al, het heet De Zwarte Polster. Ik begrijp dat dat wij dat moeten zien als een soort scheppingskracht. Misschien kan je daar wat meer over vertellen, over die titel en wat dat dan betekent.
De titel van de Engelstalige versie, dat was in het Latijns, dat is dus Rupes Nigra, dat betekent zoiets als de zwarte steen. Het was dus een aansluiting op mijn eerste boek, Alba Rosa, dat is de witte roos. En er komt nog een derde boek bovenop, ik noem het maar eventjes een Latijnstalige trilogie die ik had geschreven. Ik begreep van mensen in Nederland dat ze eigenlijk dat Alba Rosa helemaal niet... men vond dat niet zo'n prettige referentie. Dus in Nederland is het toch vaak zo dat alles wat Latijn is, dat wordt een beetje als pretentieus gezien. Trouwens was het niet zo bedoeld. Dus ik heb het maar gewoon in het Nederlands vertaald voor deze editie. Dat was ook wel relevant in een ander opzicht. Want als ik dezelfde titel had gegeven als aan het Engelstalige boek, dan was één ding niet goed uitgekomen. En dat is dat de Zwarte Polster, dus de Nederlandstalige versie, veel groter is, veel dikker is, veel meer inhoud is. Want die is later geschreven en daar is dus veel inhoud aan toegevoegd na het begin van de Great Reset. Hè? Dus de periode van na de COVID. De Zwarte Polster zelf, want je vraagt daarna, het heeft wel te maken met de Rupes Nigra, dus met de Latijnse titel van de Engelstalige versie, in zoverre dat beide verwijzen naar de onbewegelijke pool. Hè? Dus ja, werd in het verleden van uitgegaan dat er zoiets bestond op de Noordpool als een zwarte steen, een magneet, waardoor de aarde draaide. Die steen zelf die was dan onbewegelijk. Dat klopt natuurlijk wel in zoverre dat er een polster bestaat. Een verwijspunt dat zich niet beweegt ten aanzien van de aarde. Hè, dat altijd eeuwig op dezelfde plaats blijft staan. En dat staat natuurlijk precies boven de pool. Dus dat is dan de link tussen die twee titels. Ik heb het natuurlijk zwart genoemd. Want de echte pool, die is onbekend. De polare ster die ligt niet helemaal precies op wat we de pool zouden noemen. Niet echt helemaal exact. Het is gewoon een zwarte ruimte die erachter ligt. En daar zit dus een soort mysterie in. Dat doe ik een beetje in dat boek ook. Hè. Dus ik heb wat we traditionalisten vaak doen, en ik heb dat overgenomen, is bepaalde esoterische waarden gecodeerd in het boek inleggen. Dat is om mensen een beetje uit te dagen, dat ze te laten denken en ook om bepaalde opdrachten erin te leggen. Hè? Dus dat je elk hoofdstuk bijvoorbeeld opdraagt aan een bepaald thema. Dus daar is dat voor.
Duidelijk. Je gaf al aan van het traditionalisme gebruiken om de samenleving te analyseren. En als we dat dan dat even verder hier op ingaan. In het begin van het boek schrijf je over over de postmoderniteit, hè, en dat jongeren geconfronteerd worden met wat je noemt de event horizon van de westerse beschaving. Zou je dat nog wat meer kunnen verklaren? Waarom lopen jongeren op dit moment helemaal vast eigenlijk in deze samenleving?
Nou, met die event horizon, zeg maar dus, dat is de zichtsgrens, de menselijke zichtsgrens bij een zwart gat. Hè? Dus wat men dan, zeg maar in de astronomie, waar je niet meer kunt kijken, dat is het zwarte gat. Daar is dan omheen net eventjes een cirkel die dan kan worden waargenomen, waar fenomenen in plaatsvinden. Mm-hmm. Dus bij elke grote cultuurovergang kun je eigenlijk van hetzelfde spreken. Hè? Dus een cultuur raakt in een stroomversnelling, in verandering, die verandert. Op een manier dus niet zoals in het verleden. En dat is heel duidelijk het geval in het Westen. Dus we hebben een tijd van gestage verandering gehad, gestage ontwikkeling. Dat systeem wat we eerst hadden is zich radicaal aan het transformeren, dat in allerlei opzichten. Dus zeg maar eventjes technisch bijvoorbeeld. Hè, dus hoe mensen nu leven in de plaats van in de realiteit toch vaak heel digitaal. Hoe ze communiceren is veranderd. Hoe er wordt gewerkt is veranderd. Nou, dat heeft een enorme impact. En de cultuur die is in feite niet meer hetzelfde en ook niet meer herkenbaar uit het verleden. En dat is dus die event horizon. Op het moment dat dus een cultuur bepaalde vormen loslaat, bepaalde herkenningspunten, bijvoorbeeld de taal waarmee het geschreven of gesproken wordt, of het geloofssysteem dat ermee samenhangt, of hele basale sociale structuren die ermee samenhangen, als dat allemaal verdwijnt, dan kun je dus spreken over een zwart gat. Hè? Dus op de mensen die dus in die overgangsperiode zitten, dan praat je dan met name over de jongeren, want die moeten hun leven nog opbouwen. De ouderen die hebben dat, die hebben een bepaalde houvast. Die jongeren die worden dus geconfronteerd met zeg maar die exacte overgang. Die moeten dus leven door die event horizon heen. En ik denk, het is heel belangrijk dat aan te geven dat er dus perspectieven, filosofische perspectieven op bestaan, metapolitieke gedachtes over zijn ontwikkeld. En die heb ik in dat boek proberen te verwerken. Ik heb dus ook eigenlijk geprobeerd een heleboel ideeën die in nieuw rechts, of door de Eurasianisten, of de archefuturisten zijn ontwikkeld, aan te dragen en beschikbaar te maken voor Nederlandse, vooral jonge mensen, in dit boek. Want in Nederlandstalig is daar heel weinig over. Er wordt eigenlijk alleen maar in bepaalde artikeltjes, en dan vaak heel schamper door de mainstream, iets over gezegd, maar bijna niets. En dit boek maakt dat wat toegankelijker. Dat is de bedoeling daarvan.
Duidelijk. Ander interessant woordkeuze ook, maar ook wel de duiding komt van Steukers, haal je aan in het boek. De Weimarstandaard als beginstand van het liberaal normativisme. Ik denk dat heel veel mensen wel het idee hebben dat we naar dat we daar inderdaad naartoe gaan, naar een soort anarchistisch liberalisme met bekende fenomenen als pornografie en extreem vrije marktdenken en de actieve regenbooglobby. Jij plaatst dat in het boek ook in een nieuwe wereldorde. Binnen de nieuwe wereldorde. Zou je dat ook wat meer nog kunnen uitleggen? Wat is nou die Weimarstandaard en welke rol heeft dat binnen die nieuwe wereldorde?
Ja, nou, de Weimarstandaard is eigenlijk een beetje ironisch. Want het is natuurlijk geen standaard. Hè? Het is een soort anti-standaard. Je zou kunnen zeggen, de Weimarrepubliek is een soort voorafspiegeling in heel veel opzichten van de huidige situatie in het Westen. Een soort prelude erop. Ja. Maar die prelude laat al wel heel veel fenomenen zien die dus nu actueel zijn. Hè? Bijvoorbeeld, zeg maar, de transmode die er nu is, hè, dat mensen die willen graag dan trans zijn of in die zin iets proberen. Zeg maar dat experimentele loslaten van traditionele, zelfs biologische geslachtsidentiteit, dat is al in de jaren 20, 30 was dat heel prominent aanwezig in Duitsland. Hè. Dus in de Weimarrepubliek werd daar echt in geëxperimenteerd. Er waren al klinieken, werden al boeken over geschreven, er waren al zogenaamde therapieën voor bedacht. Dus mensen waren daar al toen mee bezig. En wat je dan ziet is, dan krijg je een soort terugslag. Je krijgt daar een reactie op. Dan valt het voor een tijd dood. En dan krijg je dan gaat het van de experimentele versie naar de volledige cultuursbeslagname. Hè. Wat we dus nu hebben, dat is nu mainstream geworden. Dat is zeg maar die transmode. Nou, Dus in die zin heeft die Weimar Republiek toch wel heel interessante diagnostische waarden. Dus je kunt daar dingen in zien die daar nu, toen in het klein, nu in het groot gebeuren. Op wereldschaal ook. En dat hangt wel in zoverre samen met wat je, de andere term die je gebruikt, dus normatief liberalisme. Dat is inderdaad een term die door Steukers heel vaak wordt gebruikt. En dat is eigenlijk ook weer hetzelfde. Dat is ook heel ironisch bedoeld. Dat is ook een anti-standaard. Je hebt het normativisme, daar zit een norm in. En wat is dan die norm? Nou, het liberalisme is de norm. En dat is dus niets. Het is een soort zwart gat. Het is de deconstructie van alles wat identiteit geeft en structuur geeft aan een samenleving. En het liberalisme, dat is dus bedoeld voor de afbraak van, nou zeg maar, aan de vijandige elite vijandige zaken. Dus wat de vijandige elite niet wil, daar dient het liberalisme voor om het te deconstrueren. Dus zeg maar, politieke controle, de mechanismes op de economie, die er in het verleden waren, dus zeg maar door een staatshuishouding, door een sterke staat, dat wordt systematisch afgebroken door het liberalisme, met heel veel succes in Nederland natuurlijk. Maar datzelfde geldt ook voor sociale structuren. Dus zeg maar, die hele lobby van, ja zeg maar, de LBGT, hoeveel letters daar nu bij horen, weet ik niet. Dus zeg maar de gay, de homoseksuele beweging en de transbeweging. Mm-hmm. Dat dient hetzelfde doel. Dat is dus de deconstructie van een identiteit waarvan de vijandelijke elite zegt, dat is niet verenigbaar met onze belangen en ons ideaal. Je moet niet vergeten, er zit wel degelijk een ideaalbeeld achter wat de vijandelijke elite doet. Het is niet alleen maar geld verdienen, het is niet alleen maar lusten botvieren en het is niet alleen maar ressentiment opleggen en uitvoeren in de maatschappij. Het is ook een ideaalbeeld. Dan kunnen we zeggen, ja, dat is een omgekeerd ideaal, het is een anti-ideaal, maar het is er wel degelijk. Er is een bepaalde ideologie bij en dat probeerde ik hier mee aan te geven.
Juist. En een van de problemen of wat over ons heen is gekomen, eigenlijk het coronavirus. Wat is de traditionalistische analyse van dat fenomeen of van dat virus wat over de hele wereld is uitgestrooid?
Nou, ik heb daar ook wel iets over gezegd in dat boek. Dat is dus een van de redenen dat zeg maar de uitgave ook vertraagd is. Ik wilde daar een paar hoofdstukken aan toevoegen. Dat heb ik gedaan, 3 hoofdstukken over de Great Reset. Ik heb daarbij toegelegd op wat jij noemt. Dat is het eerste onderdeel daarvan. De zogenaamde COVID. Ik noemde dat COVIDianisme. Nou, en dan iets, ik vond ook wel heel belangrijk, de BLM. Dus de George Floyd beweging die daarna is gekomen. Dat vond ik ook een belangrijk onderdeel. Nou ja, dat heeft natuurlijk uitwerkingen tot nu toe. We hebben dat eerder in andere reactgesprekken ook wel eens over gehad. Daar kunnen mensen naluisteren. Maar even heel kort, vanuit traditionalistisch oogpunt, is het COVIDianisme evident een cultus. En een cultus die in een overgangsstadium bepaalde doelen dient. Dus wat je ziet is, als er rampen gebeuren, gebeuren die meestal in een bepaalde volgorde. Zeg maar wetmatig kun je zien dat er heel vaak op een plaag, dus een ziekte, volgt dan zeg maar honger en oorlog. Daar zit een bepaalde samenhang in. Dus zeg maar fenomenen van honger, oorlog en een plaag, een ziekteplaag, die vind je vaak in combinatie. En in de Eerste Wereldoorlog is daar een voorbeeld van, maar er zijn wel veel meer. En ik denk hier dat we kunnen spreken over een geëngineerde catastrofecyclus, waar dus ook dat COVIDianisme een bepaalde rol in speelt. Dus het is een, ik noem maar eventjes, de staatsleer van, in dit verband de staatsleer van Carl Schmitt, die stelt dat in een ernstval, dus in het geval van nood, een noodsituatie, dan kun je zien wie er echt aan de macht is. En ik denk dat we dat hier dus zien. Er is een weliswaar kunstmatige noodsituatie worden gecontroleerd. En in die situatie is duidelijk wie de echte macht heeft. En die macht die vertaalt zich dan in een noodtoestand met noodwetten en noodmaatregelen. Dus dat mensen hun normale leven niet meer kunnen leiden. En strak worden geleid door een, nou we kunnen nu al zeggen, totalitair ingrijpen. En dat is dus gebeurd met dat COVID-19. Maar daar hoort dus een cultus bij. Er was geen objectief voelbare noodtoestand. Het was niet zo dat de mensen bij Bergjes langs de weg dood neerlagen, of dat je je buurvrouw dood zag neervallen op het trappenhuis van een of andere enge ziekte. En zo was het niet. En dat covidianisme, dat was dus nodig om die noodtoestand te activeren en op te leggen aan de bevolking. Daarbij aangetekend dat het interessante, er zitten interessante elementen in, cultische elementen van omkering. Hè? Dus je ziet echt dat het covidianisme lijnrecht qua waarde, lijnrecht staat tegenover westerse waarden. Hè? Dus zeg maar zelfbeschikking, individuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting. Dat zijn nou exact de punten waarop het covidianisme omkering teweeg bracht. En dat is dus heel interessant vanuit een traditionalistisch oogpunt.
Ja, ik kan inderdaad zie dat ook wel zo. Want we hebben gezien, als je het dan hebt over die noodtoestand die is uitgeroepen met alle maatregelen die daaraan zijn gekoppeld, is eigenlijk de allereerste reactie van de Nederlandse regering en van de medici, was die dus daarvoor gestudeerd hebben, die weten hoe ze met de virussen zouden moeten gaan, of in ieder geval weten de waarde daarvan te beoordelen. De allereerste reactie was groepsimmuniteit. Dat was de reactie van mensen die ervoor gestudeerd hebben hoe om te gaan met het nieuwe coronavirus. En vervolgens heeft men inderdaad de noodtoestand uitgeroepen. En ik denk inderdaad dat dat heel goed aangeeft dat de macht niet ligt bij de Nederlandse regering en de medici die de regering van kennis voorzien, maar elders, die dus, daar zijn natuurlijk ook dan de maatregelen vandaan gekomen. Als we eens kijken wat jij aanhaalt in het boek als het mogelijk verzet tegen de nieuwe wereldorde. Jij spreekt over drempels die een wachter nodig heeft. Ik weet vanuit het traditionalisme dat de wachters worden gezien onder de vorsten, de adel en de kerk. Klopt dat? En zou dat iets verder daarover uit kunnen wijden?
Nou, even teruggaan dus weer op dezelfde Duitse rechtsfilosoof, hè, dus Carl Schmitt. Die haalt dus aan dat, en dat is een heel traditionalistisch wereldbeeld, dat er altijd een katechoon moet hebben bestaan. Een katechoon, dat wil zeggen, dat is iets uit de Bijbel, dat is degene of de macht, kan abstract zijn, kan een persoon zijn, die de komst van de antichristus voorkomt. Nou, dat klinkt flink apocalyptisch, maar dat komt erop neer dat de maatschappij, de traditionele Europese maatschappij, beschermorganen had. Wachters kun je dat noemen. Ik heb het wachters genoemd omdat een van mijn collega-schrijvers in Rusland, Dugin, dat mooi gebruikte. Dus ik heb ook zijn werk een beetje aangehaald. Hij noemt dat de wachter op de drempel. Hè? Dus er zijn bepaalde drempels waar een wachter bij hoort, waar de deur niet moet openstaan. Nou, dat kan heel klein zijn. Dus bijvoorbeeld in het gezin is de vader, die heeft een bepaalde beschermfunctie in de traditionele zin. De moeder heeft dat overigens ook, binnenshuis. En hetzelfde geldt dan voor autoriteitsfiguren buitenshuis. Dat kan zeg maar een predikant zijn, die dus zeg maar mensen weghoudt van dwaalleren. Het kan zijn een politieagent die de orde bewaart op straten. Maar in de grootste zin is dat natuurlijk de heerser van het land. Hè. De echte katechoon, dus op het allerhoogste niveau, zichtbare niveau, is dan de vorst. Dus zeg maar, dat is een eenhoofdig gezagspersoon, zou het moeten zijn, die dus boven de wet staat. Nou, dat komt dus, dan komen we dus terug bij jouw vraag. De machtsvraag, hè, dus wie heeft gedurende die corona-epidemie de macht? Nou, dat is evident niet de vorst. De vorst in Nederland heeft gewoon wetten ondertekend die hem werden voorgelegd, alsof hij er geen zeggenschap over had. Het is ook zo, precies wat je zei, dat de Nederlandse overheid blijkbaar geen enkele taak zag. Die heeft gewoon adviezen van multinationale samenwerkingsverbanden overgenomen, bijvoorbeeld de WHO enzovoort. Dus het is evident dat de macht, hè, dus zeg maar de macht, die ligt elders. En dat geeft dan ook aan dat de katechoon weg is. Hè. De katechoon, de beschermkracht, is er niet. De mensen worden in hun persoonlijke vrijheid niet gerespecteerd. Zeg maar de zelfbeschikking over je lichaam bestaat zelfs niet meer. En vrijheid van meningsuiting is ook weg. Hè. Dus zeg maar traditionele waarden waar dus die katechoon op zou moeten letten, die zou moeten beschermen in de publieke sfeer, die worden niet beschermd. Dus je kunt zien dat er een andere macht is die overneemt en dat de katechoon wegvalt. De beschermende macht, de wachter op de drempel, die heeft geabdiceerd, die is weg. Ik denk dat dat een proces is dat al heel lang loopt, het wegvallen van die beschermkrachten, maar dat het dus nu met, ja, ik noem maar even de Great Reset, dat dat volledig is geopenbaard. Dat dat nu in de publieke sfeer ook aan iedereen duidelijk is, of ze dat nu impliciet is of expliciet. Men voelt het, al willen ze het niet rationeel weten.
Juist, maar in het boek staat wel dat de Oranje Monarchie de laatste linie en sterkste citadel van Nederland als natie is. Hoe zie je dat dan?
Nou, dan praat je over de theorie. Hè? Dus ik had het net over de theorie, de katechoon, dus zeg maar de beschermkracht, de wachter op de drempel. In theorie is dat de allerhoogste in Nederland, zou dat moeten zijn, de koning. Dat is de soeverein. Dus die is ook nog officieel is die van Gods gratie. Dus die wordt niet door het volk benoemd. Dat klopt ook wel, want in de Nederlandse geschiedenis heeft die familie, die Oranje familie, een hele speciale rol. Die heeft namelijk het land gegrondvest, kunnen we wel zeggen. Die heeft vormgegeven aan de Nederlandse staat en is betrokken geweest bij de geschiedenis. Op zeg maar identiteitsvormend niveau hebben ze die rol gehad. Dan kun je natuurlijk discussiëren over individuele vorsten, of ze hun baan, hun job hebben gedaan als katechoon, ja of nee. Of zelfs omgekeerd, dat ze dat hebben genegeerd. Daar kun je over discussiëren. Maar de theorie is, de traditionistische theorie is dat de vorst, dat is zeg maar de laatste beschermlinie van de staat. Die heeft de soevereine macht en die zou in theorie althans in staat moeten zijn ho en nee te zeggen tegen wat er uit het buitenland wordt opgelegd, wat de grens overkomt en wat het Nederlandse staatsbelang en wat de Nederlandse volksidentiteit bedreigt. Hè? Dus zeg maar een buitenlandse bedreiging, dan is het de vorst die moet dan de oorlog verklaren of de staat van beleg afkondigen. Maar je kunt dus zien dat in de praktijk, dat hebben we met de Great Reset heel goed gezien, hè? Dus met de coronamaatregelen, dat niet is gebeurd. Dat is dus een vrij fatale diagnose voor de Nederlandse staat.
Juist. Jij spreekt ook nog in het boek over de naamloze Nederlanders, die in verzet zal komen als zijn vrijheid in geding komt. Wellicht kun je dat ook nog uitleggen.
Naamloos, ja. Nomen nescio, ik ken de naam niet. Hè? Dus ik heb daar iets, een pamfletje aangehaald wat ik heb geschreven voor de Nederlandse beweging. We waren allebei betrokken bij verschillende projecten, een nationalistische denktank bijvoorbeeld. En wat we dus hebben gedaan, dan praat ik over de jaren voor de Great Reset, is pogen mensen aan de weg te wijzen naar alternatieve stromingen. Weg van het liberalisme, weg van het liberaal normativisme, weg van het systeemdenken. Die beweging was er wel, ik denk dat Bentje me met me eens. Vanaf midden jaren 10 is die beweging vrij sterk geweest, zelfs in Nederland. En bijvoorbeeld een fenomeen als Forum is zeker ook daardoor electoraal te verklaren. Een bepaalde denkende groep Nederlanders die heeft zich afgewend van het systeem en die heeft dus zijn eigen partij opgericht ook daar. Ik noem het eventjes hier de naamloze Nederlander, want ik denk uiteindelijk is het niet zo dat een klein groepje intellectuelen of een klein politiek partijtje iets gaat doen voor ons land. Dat kan allemaal zijn nut hebben. Uiteindelijk wordt het lot van het land, als alles in elkaar klapt, hè, dus als de katechoonfuncties in elkaar klappen, ook bepaald door het volk zelf. En dan praat ik dus over de Nederlandse volksaard, die heeft op verschillende punten in de geschiedenis zich laten horen. Mm-hmm. Nederlanders zijn een vrij koppig volk, een vrij langzaam volk om in woede te ontsteken. Maar ik denk als dat gebeurt, dat hele grote gevolgen kan hebben. En de Nederlandse geschiedenis, de 80-jarige oorlog kennen we al natuurlijk allemaal. Dat heeft Nederland laten zien, dat het dus in staat was, een klein volk van een paar kooplui, wat predikanten en boeren en buitenlui, die hebben gewoon het grootste rijk dat toen ter wereld bestond, het Spaanse Wereldrijk, vernederd en een nederlaag toegebracht en onafhankelijk geworden. Dus dat laat gewoon zien welk potentieel Nederland heeft, welke krachten leeft in de Nederlandse volk. En ik denk dat moeten we niet onderschatten. Dus dat het Nederlandse volk wordt soms een beetje gezien als wat te langzaam, wat te bezadigd, wat te comfortabel. Maar ik denk dat dat niet helemaal correct is. Er zijn ook andere krachten in het spel hier. En het kan heel goed zijn dat de Nederlandse volksaard zich op onverwachte manier gaat uiten in de toekomst.
Ja, je sprak al even over nieuw rechts en over een verkort partijprogramma, wat in het boek ook uitgewerkt staat. Het spreekt van een realistische uitweg, positief toekomstperspectief. Wellicht zou je dat een beetje enigszins kunnen samenvatten. Van, je hebt een nieuw rechtsprogramma, politiek programma geschreven. Wat staat er in grote lijnen daar in dat programma?
Nou, het is ten eerste niet mijn programma. Het is, ik heb wel wat redactionele toevoegingen aangedaan, wat uitleg erbij gezet. Het is een programma wat is voorgekomen uit een denktank. En ik heb dat willen bewaren. Ik heb dat toegevoegd als een soort appendix aan het boek. Want daar is heel veel werk in gaan zitten. Dat is ontwikkeld uit Identiteit Nederland. Daar is dus een groep mensen bij elkaar gaan zitten. Ik zal niet alle namen noemen, maar er zijn dus meerdere mensen bij betrokken geweest. Die hebben een paar weken lang goed nagedacht over wat voor een soort programma je nou zou moeten neerzetten. Daarnaast ben ik zelf een paar maanden lang bezig geweest met mensen bezoeken, mensen spreken, meningen vragen van verstandige mensen die al lang meedraaien in de politiek. Of ook nationalistisch betrokken zijn geweest. En ik heb dat allemaal naast elkaar gelegd. En ik heb dus ook een bijdrage geleverd aan dat programma. Nou, ik vond het nuttig om het te bewaren. Waar het in kort op neerkomt is de conclusie waar we toen toe kwamen als groep. En die conclusie onderschrijf ik. Is dat Nederland niet een land is waar je een radicale revolutie moet programmeren. Dat is niet iets wat past bij de Nederlandse volksaard. Bij de Nederlandse geschiedenis. En ook niet bij de hele kwetsbare volkseconomie die we hier hebben. Hè? Dus ons land is echt een radarwerkje waar alles heel perfect moet werken op heel klein, gebied. Met een hele grote bevolking waar dingen snel fout kunnen gaan. Waar je dus een bepaald equilibrium in stand wil hebben. Waar je niet te snel en te groot hervorming moet gaan doorvoeren. Waar ook de economie niet voor geschikt is. Hè? Dus het is een doorvoerland, een handelsland. In dat opzicht is dit programma dus eigenlijk een soort compromisprogramma. Het laat dus zien hoe het mogelijk zou zijn bepaalde ideeën van Europees Nieuw Rechts, bepaalde waardes ontwikkeld, die bestaan in de gedachtes van Nieuw Rechts. Hè, dus het traditionalisme, het Eurasianisme hoort daar in grotere zin ook wel bij. Hoe die allemaal waardevol kunnen zijn en kunnen worden ingepast in de Nederlandse situatie. En hoe dan bepaalde hele unieke Nederlandse situaties, hele Nederlandse verhoudingen, maatschappelijke verhoudingen, kunnen worden niet met niet al te grove methodes in stand kunnen worden gehouden. Dus bepaalde precaire maatschappelijke verhoudingen in Nederland niet op scherp hoeven worden gezet. En dat daar dus een soort compromis mogelijk zou moeten zijn. Ik heb dat geprobeerd uit te werken. Ik heb een aantal toevoegingen aangemaakt om dat duidelijk te maken. En het is dus eigenlijk meer niet een programma, het is meer een lijst van suggesties en van mogelijkheden die hier wordt neergelegd, die dan eventueel programmatisch zouden kunnen worden vertaald, mocht er ooit een politieke partij zijn die zich aan dat enorme werk gaat wijden op een serieuze manier. Dat is tot nu toe niet gebeurd. We hebben tot nu toe alleen maar een soort Nou, ik zou bijna zeggen, gecontroleerde oppositie gehad, hè, met de PVV en het Forum. Ik neem dat niet erg serieus. Dus dit programma is, is eigenlijk een soort, ja, een collectie, een verzameling van allerlei gedachtes en opties die in een programma zouden kunnen worden ingevoerd. Ik heb het weliswaar programma genoemd, omdat ik daar een bepaalde samenhang ook in heb gezet. Ik vond het de moeite waard om het te bewaren. Ik denk dat het interessant is voor mensen om het door te lezen, want er is heel veel denkwerk ingegaan.
Helemaal mee eens. Zeker interessant om, was dat om dat te lezen. Belangrijkste onderwerp door de programmamakers, of degene die dat hebben geschreven, werd aangeduid de demografische verandering. Wordt ook wel omvolking genoemd. Wellicht kan je daar nog iets over vertellen. Hoe belangrijk dat is, dat proces voor de toekomst hier in Nederland?
Nou, ik haal me eventjes in dat verband aan onze waarde collega Alfred Vierling. Die zegt altijd, ja kijk, je kunt een boom wel snoeien. Maar als je de stam ophangt en daarna ook nog de wortels uitgraaft, dan houdt het op. Nou, en dat is natuurlijk voor het Nederlandse volk ook zo. Als je het helemaal vervangt, hè, dus je zet andere volken neer op de plaats van het volk, dan kun je dus niet meer spreken van een continuïteit, nog in de staat, nog in die identiteit. Dan heb je weliswaar een gebied wat hetzelfde is, maar waar dus iets anders leeft dan er voorheen leeft. Even vergelijken met Australië, hè, dus voor de komst van de Engelsen, voor de 18e eeuw, was dat een gebied bevolkt door de Aboriginals. Nou, die woonden daar duizenden en duizenden jaren. Die hadden daar eigen cultuur ontwikkeld. En dat is dan in de loop van 100 jaar volledig veranderd. Hè. Het huidige Australië, daar is wat er nog over is van de Aboriginals een hele marginale aanwezigheid. En volledig in alle marges van de maatschappij. Nou, datzelfde kan hier gelden. Hè. Dus als wij in Nederland, als het Nederlandse volk volledig wordt vervangen, dan kan er misschien een rest blijven bestaan in reservaten. Maar dan heeft dat verder geen, dan is dat niet toekomstbestendig. Dan heeft dat geen, dan is er geen Nederlandse identiteit meer. En wat we dus in dat programma hebben gedaan, dat is, ik heb dat eventjes samengevat als DRAS, hè, DRAS, deportatie, remigratie, assimilatie en segregatie als opties, vrijwillige opties, met afzien van deportatie van grote criminelen als oplossing voor. Nou, we noemen maar even het vreemdelingenvraagstuk. Hè. Dus proberen daar een soort een mechanisme te vinden waardoor de omvolking die dus nu plaatsvindt kan worden gestopt, gedeeld kan worden omgedraaid en vooral beheersbaar kan worden gemaakt. En ik heb daarbij gebruikt, dat vond ik wel heel nuttig, het idee van Abraham Kuipers, hè, dus soevereiniteit en eigen kring. Dus dat mensen dan, dat je dat in Nederland heel makkelijk zou kunnen verwezenlijken door dat principe, die soevereiniteit en eigen kring, te gebruiken. He, dat komt er dus op neer dat mensen hun eigen wijken, hun eigen kerken, hun eigen scholen, hun eigen geloofsgemeenschappen ook fysiek en ook territoriaal kunnen hebben. En ik vond dat een heel nuttig, klassiek Nederlands uitgangspunt voor een oplossing van een heel groot en heel belangrijk vraagstuk nu.
Duidelijk. Dan kritiek van mijn kant op een aantal stellingnamen. Jij spreekt in het boek over van klimaatontkenners. En dan wordt naar mijn inzien wat karikaturaal beeld geschetst van Nederland en Nederlandse ijstaferelen. En dat bepaalde meren, rivieren zouden droogvallen. De kritiek is, haal je niet het klimaat en natuur, milieu en dergelijke door elkaar heen? Dus is er nou wel zo'n probleem met wat men noemt de klimaatcrisis of de klimaat, met het klimaat?
Nou, hier komen we natuurlijk op het welbekende punt. Zeg maar binnen de nationalistische beweging, waartoe jij en ik ook in grotere zin wel behoren, mm-hmm. Zijn er altijd verschillen. Hè? Dus er is niemand, ik ken niemand, die dezelfde punten zou onderschrijven als ik. Waar dan ook, wie dan ook. En datzelfde geldt voor elk van ons. Ik denk, dat is ook heel Nederlands. Hè, dus dat onze eigen mening over eigen dingen vormen. Mm-hmm. Wat ik belangrijk vind, is dat er op hoofdlijnen een soort consensus ontstaat. Dat is ook weer heel Nederlands, een beetje polderen. Maar ik heb echt een hele andere mening dan zeg maar de grote massa nationalisten over wat betreft het klimaatvraagstuk. Hè. Dus ik sta daar echt lijnrecht tegenover. Ik vind trouwens wel dat kritiek op het klimaatprogramma van de overheid heel terecht is. En dat ik ben het helemaal eens met de analyse van de zogenaamde groene lobby. Hè. Dus dat die een soort graaicultuur neerlaat op een... op het klimaatprobleem, dus dat klimaatvraagstuk gebruikt voor politieke doeleinden. Dat is ook een verdienmodel, zit daarin. Ik kan me ook helemaal voegen bij de grote, vaak nationalistische, rechtse kritiek op grote projecten zoals windmolenparken enzovoort. Mm-hmm. Ik vind dat ook hele terechte kritiek, maar ik ben van mening dat klimaatverandering echt is. En ik heb mijn mening niet echt heel duidelijk gezegd in dat boek. Ik heb het een beetje in het midden gelaten. Maar ik heb al wel af en toe eens een keer een ironisch punt inderdaad. Want ik vind dat dat wel mag worden vermeld. En dat het ook wel nuttig is dat mensen nou eens gewoon kijken naar de mogelijkheid van bijvoorbeeld nationalisten zijn. Maar ook niet noodzakelijkerwijs klimaatontkenner te zijn. Je kunt dus heel goed nationalist zijn. En tegelijkertijd denken dat er wel degelijk een klimaatverandering is. Dat probeer ik in dat boek ook aan te geven.
Duidelijk, duidelijk. Andere kritiek gaat over het stukje over de islam. En dan meer het idee dat er met de islam samen te werken is. En veel mensen zien de islam, in ieder geval de islam hier binnen Europa als een... een ideologie die de Europa wil veroveren. En dat is toch wel een populaire analyse in rechtse kringen. Jij ziet in het boek geef je aan dat het militant islamisme, dat daar mogelijk mee samen te werken is, of dat dat los te weken is van de handen van de globalistische vijandelijke elite. Mijn kritiek zou dus zijn van, of is dus... er is eigenlijk niet met het islamisme samen te werken. Dat moet je bestrijden. Wat vind je daarvan?
Nou, het islamvraagstuk dat staat ook in hoofdstuk 1. Hè? Dat is zeg maar het laatste hoofdstuk. Dat noem ik dan hoofdstuk 1. Maar het is eigenlijk ook wel het belangrijkste hoofdstuk. Ik heb dat probleem met het islamisme, dat onderken ik wel. Hè? Dus het islamisme zelf, dat is natuurlijk een schadelijk. Trouwens... ook globalistisch ingelegd en geëngineerd probleem. Dus zeg maar ISIS en zo, dat is ook allemaal ontwikkeld vanuit westerse veiligheidsdiensten, zullen we maar zeggen.
Nou, ook Saudi-Arabië en Qatar. De moslimbroederschap.
Nou, het is de betalingen zeker. Daar is zeker voor betaald en daar zijn zeker mensen bij betrokken geweest. En dat is natuurlijk een bepaald project wat daar aan de gang is. Wat daar een bepaald doel heeft. En ik denk dat het in Europa ook geldt. Ik vind dus het islamvraagstuk, dat is een van die bliksemafleiders. Want wat er dan gebeurt is, dat terechte kritiek op omvolking wordt omgeleid naar islamkritiek. Ik ben van mening dat Nederland voor de Nederlanders is, ongeacht of buitenlanders nu islamieten zijn of niet. Het maakt mij helemaal niet uit. Ze kunnen bijvoorbeeld ook uit Zuid-Amerika komen. Of ze kunnen uit Afrika komen. Christen uit Afrika. Het punt is dat ons volk wordt vervangen. Hè? Dat er omvolking plaatsvindt. En het islamprobleem, dat is maar een heel klein stukje daarvan. Wat zou het uitmaken als jouw volk wordt vervangen door Afrikanen van christelijke afkomst. Of door Midden-Oosten mensen van... moslim afkomt, het maakt niet uit. Je volk wordt vervangen, dat is het eindresultaat. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm. Daarnaast heb ik aangegeven dat er in oud-rechts en in Europees nieuw-rechts, nou praat ik over de nouvelle droite, hè, dus de Franse nouvelle droite, mm-hmm. Altijd is gepleit voor een samenwerking met islamitische identitairen, dus niet islamisten, islamitische identitair. Datzelfde geldt trouwens ook voor de Eurasianistische beweging. Die staan dat ook voor. Dus een, zeg maar een strategisch samenwerken. Het trouwens niet wil zeggen dat ons land dan moet worden verdeeld met islamitische immigranten. Helemaal niet. Het is meer een geopolitiek verbond wat hier nuttig is. Tegenover een heel bedreigende gemeenschappelijke vijand. Hè? Dus de globalistische vijandelijke elite die dus in Europa veel schade aanricht aan de eigen volken, die richt in het Midden-Oosten heel veel schade aan de daar wonende volken. En die zijn natuurlijk voornamelijk tot de islam. Dus er is wel degelijk, er zijn er aanknopingspunten voor samenwerking. Geen aanknopingspunten noodzakelijkerwijs voor de Europese bevolking om dan ook tot de islam over te gaan. Dat is een heel ander punt. Daar heb ik wel aangedragen. Ik heb daarover gesproken. Van wat zou dat betekenen? En ook aangegeven dat het in de geschiedenis wel eens is gebeurd. Maar dat is dus niet één op één hetzelfde. Hè? De samenwerking is niet één op één hetzelfde als tot de islam bekeren en masse. Trouwens wil ik daar wel bij gezegd hebben dat dus het al eigenaardig is. Want je ziet dus in Europa zijn de mensen van de christelijke traditie verwijderd geraakt. En dat is dus eigenlijk wel eigenaardig, dat de islamieten in bepaalde opzichten staan ze dichter bij onze voorouders in de praktijk dan de huidige Europeaan. Hè, dus zeg maar, geloven in God, je houden aan hele strikte sociale wetgeving, afgeleid uit de wet van God, hè, dus dat is ook een christelijk model. Dat is dus zeg maar nu niet meer gangbaar in Europa. Dat is nog wel gangbaar bij islamieten. Je ziet dus ook dat orthodoxe christenen het vaak veel gemeenschappelijke punten hebben en veel aanknopingspunten vinden bij de traditionele islam. Ik praat over de traditionele islam, niet over het islamisten. Dat is wat ik daarmee wilde zeggen.
Duidelijk, bedankt. Ja, Alexander Wolfhees, hartstikke bedankt voor deze verduidelijking van een aantal begrippen, van de analyses, vanuit je nieuwe boek De Zwarte Polster. Dat het vol staat met allerlei termen uit nieuw rechts, ook literatuur, film, podcast komen voorbij. Veeltalig boek, prachtig met citaten en stukjes gedichten voorzien. Ik raad iedereen aan om het boek te gaan lezen. Het is, zoals ik al zei, te koop. Al eerder zei, het is te koop via het internet, via Arctos of via Lulu. Het is 654 bladzijden, Nederlandstalig. Alexander, hartstikke bedankt voor je tijd.
Dankjewel voor het interview.